bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ik wil beginnen om een tekst te lezen. Ik ga lezen vers 25. Efeze 5 vers 25 tot en met 33. Ik heb ze hier voor je op het scherm staan. We beginnen met 25. Ik heb de slides vorige week toegestuurd. Dus we beginnen met vers 25. Can we see that? Een paar visuals die erin staan. Thanks, that was well amazing. Brian is goed bezig vanochtend. Kunnen we het mediateam applaus geven? Ja. Yeah. Dus, vorige week hebben we een aantal gedeeltes van deze tekst gelezen. Vandaag zal ik een aantal andere gedeeltes lezen. En de komende paar weken gaan we een goede tijd hebben hierover. En kan ik beginnen om te zeggen, komende week hebben we een feest wat we gaan geven. Na de dienst zijn er hapjes. En we gaan een goede tijd hebben om te vieren dat we onze tweetalige dienst beginnen. We noemen het één dienst en twee talks. En ik hoop dat je er enthousiast over bent. En zoals Nicola net al zei, laten we niet alleen maar praktisch bezig zijn. Maar laten we bidden en geloven dat God een werk doet in de harten van mensen. Ik weet nog toen we onze kerk zo'n 5,5 jaar geleden begonnen. Dat we baden voor mensen. En heel bizar. En God stuurde mensen. Want gebed werkt. Dus ik wil dat je realiseert dat wat we doen, wat we doen in geloof, wanneer we hier samenkomen, ook tijdens deze vakantie in geloof, dat ons geloof en ons gebed werkt. Is er iemand ermee eens? En het moment dat we, sterker nog, de Bijbel zegt, ik geloofde en daarom sprak ik. En dus voel je vrij tijdens deze dienst als je gelooft wat we hier zijn om te spreken en zeggen, yeah, ik voel dat. I love that. That is good preaching right there. Voel je vrij om dat soort dingen te zeggen. We houden van een interactieve kerk. Maar vers 25, daar staat hier mannen. Zijn er mannen in de zaal? Twee mannen. Geef onze twee mannen een applaus. Amazing. Heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven. Nou, dat zal ons al wat informatie moeten geven over het huwelijk. Right? Mannen, heb uw vrouw lief, geef uzelf prijs, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Nou, wie weet dat de kerk niet perfect is, kan ik een amen horen? Right. En dus het is interessant om over na te denken. Vers 26. Ik hoop niet dat ik voor veel van jullie dromen kapot heb gemaakt, maar that's it, right there. Om haar te heiligen, haar te reinigen met water en met woorden. En New King James Bible zegt om haar te wassen met het water van het woord. Waar Nicola en ik thuis wel eens grapjes over maken. Omdat het klinkt natuurlijk enigszins bizar. Maar het is mooi om te realiseren dat je elkaar kunt helpen met het woord van God. Zie, dit is niet een soort van ding van mannen, doe de Bijbel open en vertel je vrouw hoe het werkelijk zit. Onderwerp jezelf, vrouw. Dat is niet waar dit over gaat. Maar het gaat erover dat we als mannen dat we leven spreken. En dat we het woord van God gebruiken waar het voor bedoeld is. Niet om af te breken, maar om op te bouwen. En om haar en al haar luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel zijn er of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Wauw, dat is een theologisch argument voor botox daar. Vers 28. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Je zou het ook zo kunnen zien. Wie zijn vrouw niet lief heeft, heeft zichzelf niet lief. Interessant om over na te denken. Ik denk dat het lastig wordt om lief te hebben. Om andere lief te hebben als we onszelf niet lief hebben. Daar komen we op terug. Vers 29. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam. Right? Kijk in de spiegel en zeg amen. Niemand heeft ooit een hekel aan zijn eigen lichaam. Integendeel, men voedt het en verzorgt het zoals Christus de kerk. Dus opnieuw, dit is weer hoe het huwelijk eruit ziet. En vrouwen, voel je vrij om dit met je man te doen. Voed, sorry, dat klinkt wel heel fout. Voed elkaar met het woord van God. En niet alleen met kookkunsten. Mij is verteld dat Hilke enorm goed kan koken. En dus Hilke doet het ook voor zijn vrouw. Zie, dit is niet seksistisch bedoeld. Zoals Christus de kerk, want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Vers 31. Hier gaan we het over hebben. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dat is interessant. Waarom? Nou, omdat zoals Christus is in de kerk, zoals Christus zichzelf heeft gegeven, zoals Christus ons voedt. Right? Daarom, zodat de vrouw, zodat de bruid van Christus, de kerk, er beter door zou worden, sterker door zou worden. Zelfs rimpels verdwijnen. Is niet amazing? Zodat een vrouw tot groei en tot bloei komt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. En ik beloof je, we eindigen deze serie met een talk over de twee zullen één lichaam zijn. Wat een beeld is voor seks, maar een beeld is voor veel meer dan dat. Wie van jullie is enthousiast over die dienst? Iemand? We zullen het van tevoren aankondigen, zodat je niets mist. Maak je geen zorgen. Vers 32. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. Dus wat Paulus hier zegt is, dit is een mysterie. Het huwelijk is een mysterie. Het huwelijk is een afbeelding van Christus en de kerk. En ik vond het vaak lastig om te begrijpen, maar ik hoop dat tijdens deze serie dat we daar wat meer begrip voor zullen krijgen. Maar het is een beeld. Het huwelijk is een beeld van de onbreekbare liefde van Jezus en zijn kerk. Vers 33. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Waar ik van hou, omdat, luister, ik begrijp dat vrouwen respect nodig hebben. Right? Maar luister, een vrouw die respect krijgt van zijn man, maar geen liefde, die voelt dat ze iets tekort komt. Right? Maar een man die liefde krijgt en geen respect. Right? Een man zal zeggen, je kan al de liefde geven die je wil, maar als je geen respect hebt, kan ik, nou Menno of mannen hier in deze zaal, als ik geen respect voel, zie mannen, de taal van liefde, we hebben mensen over de vijf talen van liefde, want de taal van liefde van de man is heel simpel, respect. Right? Als je, en dat vertaalt zichzelf in verschillende onderdelen. En de taal van liefde voor een vrouw is heel simpel, liefde. En als je een vrouw lief hebt, voelt ze zich gerespecteerd. En als je een man respecteert, voelt ze zich lief gehad. It's amazing. Right. Je komt gewoon uit de losse pols, maar je kan gewoon mee doen wat je wil. En wat ook fascinerend is, is als je kijkt naar de Bijbel, als je kijkt naar de rechten van vrouwen in die tijd, dat in het eerste vers, kan ik nog helemaal de eerste slide zien? Daar is nog eentje eerder, als het kan. Nog iets eerder, ja, deze. Wat hier staat is heel interessant, vers 21. Hier staat, aanvaard elkaars gezag, niet je gedrag. Absoluut niet. Vrouwen... Ervaart het niet. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. En de New King James vertaling zegt, onderwerp jezelf aan elkaar in de fear of Christ. Uiteraard zegt dat in Engels, want het is een Engelse vertaling. Maar wat het fascinerende is dat vrouwen in die tijd hadden minder rechten dan nu. Maar de Bijbel geeft ons een emanciperend beeld van mannen en vrouwen. De Bijbel geeft ons geen beeld van vrouwen onderwerp jezelf aan mannen. De Bijbel zegt vrouwen onderwerp jezelf aan je man en man onderwerp jezelf aan je vrouw. En dan gaat nog een schepje bovenop voor de man en heb haar lief zoals Christus de kerk lief heeft. En dus ik wil dat je realiseert dat, en zelfs in het Oude Testament zie je dat in de wetten en regels van het Oude Testament, dat de vrouw veel meer rechten kreeg in het koninkrijk van God dan het kreeg in het koninkrijk van de wereld. Zie, en nu praten feministen alsof zij gelijkheid hebben uitgevonden. Maar laat me dit zeggen. God is een God die feminisme in de puurste zin van het woord, gelijkheid tussen man en vrouw, met verschil in functie tussen man en vrouw, heeft uitgevonden, heeft ontdekt. En de reden waarom we dat rechtvaardig vinden, is omdat dat zit in het ontwerp wat God heeft gemaakt voor ons. Zie, we denken soms, dat waren andere tijden, bla bla. Dit was revolutionair. Dit was een revolutie. Onderwerp jezelf aan elkaar. Anyway, so, daar gaan we het over hebben. Dus kunnen we een moment nemen om te bidden? Dat would be amazing. Vader God, Heer, we danken u voor uw woord. Uw woord wat ons een handvat geeft. Uw woord wat ons helpt. Uw woord wat ons leven geeft. We vragen u om tot ons te spreken. Niet om ons te veroordelen, maar om ons te bemoedigen. Met uw woord van leven en niet van dood. In de naam van Jezus. Amen. Nou, misschien, ik weet niet of je is opgevallen, maar ik heb de laatste paar maanden geen trouwring om. Is het iemand opgevallen? 1, 2 mensen. Dus ik zou kort uitleggen. Ik heb in september ging ik een weekje weg met mijn gezin en met heel Kambouw. Ik dacht, ik ga op de motor. En was niet een goed idee, want mijn motor is niet helemaal geschikt voor lange afstanden. En dus ik had mijn vinger voelde nog oncomfortabel, omdat ik heb zoveel luchtweerstand op mijn motor dat ik me zo hard vasthield dat mijn ring begon af te knellen. Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben? Iemand? Schijnt het te kunnen hebben met paardrijden en dat soort dingen. Dus mijn ring begon te knellen, dus ik heb mijn ring afgeknipt. Dus vanwege mijn verjaardag dachten we van, joh, laten we eens kijken. Misschien, ik kan mijn ring ook groter maken. Maar we dachten, weet je wat, we gaan eens kijken als ik mijn ring zou inruilen. Ik bedoel, we wisten niet zeker of we het gingen doen. Want de ring heeft natuurlijk sentimentele waarde. De ring waar je mee getrouwd bent. We dachten, we ruilen hem in. We gingen naar de juwelier. We zochten een ring uit, gewoon puur ter referentie. Zodat mijn vrouw mij daarmee kon verrassen. Zo gaat het bij ons. En dus ik zei tegen de juwelier, een vrouwelijke juwelier, ik weet niet waarom dat uitmaakt, maar anyway. Ik zei tegen haar, hey, stel je voor ik heb een ring en ik wil die inruilen, wat krijg ik ervoor terug? En ze zei, nou, dat is €20 per gram. Ik zeg, what? Excuse me? We hebben het over goud. Dus ik bedoel, het is geen koperen ring, het is een gouden ring. Nee, €20 per gram. Ik zeg, hoeveel denk je dat zo'n ring is? Nou, 5 gram, €100. Ik zeg, what? Wat kan nou? Ik geef je een gouden ring. En ik wist wat ze voor de ring wilden hebben. Wat soms 17 keer zoveel was. Dus ik zei, wat is aan de hand? Het is toch gewoon, verliest een ring zijn waarde op het moment dat de winkel uitgaat. Nee, weet je wat ze zei? Het is sloopgoud. Ik zeg, sloopgoud? Dus ik dacht bij mezelf, ik ga gewoon, volgende keer kom ik terug. Zeg van, joh, ik wil graag een gouden ring. Maar het hoeft niet van nieuw goud te zijn. Geef mij gewoon een van die ringen die gemaakt is van sloopgoud. Amazing. En ik heb op Google gelezen dat er dus heel veel inrouwplekken zijn. Die noemen dat sloopgoud, zodat het niets waard lijkt te zijn. En dan word je compleet opgelicht. So anyway. Maar ik moest over nadenken wat een... Ik zei tegen haar, luister, de sentimentele waarde van mijn ring is vele malen groter dan €100. Are you crazy? Ik zei, als je me €800 had gegeven, dan was de sentimentele waarde van de ring een heel stuk lager. Dan I would have done it straight away. Maar, en ik moest over nadenken over de sentimentele waarde van het moment van trouwen. Wie van jullie geniet van bruiloft? Iemand? Look. De feesten van een bruiloft zijn de beste feesten die je kan hebben. Het is fantastisch. Mensen kleden zich goed aan. Het is romantisch. Het eten is meestal goed. en het is een feest. En een van de dingen die ik vaak mee kan maken als een pastor van deze kerk is de gelofte. En je hebt het me wellicht vaker horen zeggen, maar we leven in een tijd waarin mensen steeds vaker hun eigen gelofte schrijven. Nou, als je je eigen geloftes hebt geschreven voor je bruiloft, voel geen enkele schuldgevoel of iets dergelijks. Ik geloof dat ze wellicht in lijn zijn geschreven met de Bijbelse waarde van het huwelijk. Maar ik vind het soms fascinerend. Ik heb soms, dat is niet iemand die ik trouwde, maar een vriend van mij toen ik jonger was, die zei tegen zijn bruid, en ik wist persoonlijk dat hij wat in de schulden zat. Hij zei tegen zijn bruid, hij pakte haar hand vast en hij zei, schatje, alles wat ik heb, geef ik aan jou. En ik dacht, ja, je schulden. Amazing. En soms hoor je mensen is gewoon freestyle. Sommige mensen, mannen doen het van papier. Sommigen doen het gewoon freestyle. Die gaan gewoon beginnen hun geloftes te geven. Ik denk van, good luck, brother. Het is zo bizar. Kan ik dit zeggen? Misschien wil je partner een spontane gelofte of een eigen geloftes geven. Maar vrouwen en mannen, check van tevoren, voordat je je gelofte geeft, wat die gelofte gaan worden. Want je weet niet, als jij je gelofte geeft en zij komen met een ander set van geloften, like, pretty interesting, right? Eén persoon, een jonge man ook, die ik getrouwd zag worden, die nam de hand van zijn vrouw, van zijn bruid vast en die zei, schat, met mij zul je nooit en te nimmer tekort komen. Ik zat daar en ik dacht, oh no, wat heb je gedaan? Je hebt beloofd dat je partner nooit iets tekort gaat komen. En wat gebeurt er wanneer ze iets tekort komt? Hé, je hebt het me beloofd. Dus je huwelijkse geloften zijn zwaar genoeg en brengen genoeg verplichting met zich mee, dat het niet nodig is om in een vlaag van romantiek daar iets aan toe te voegen. De geloften die wij vaak gebruiken in onze kerk en we staan mensen toe om dat enigszins te herschrijven als ze het willen. Maar we vinden het belangrijk dat de statement gemaakt wordt. We vragen aan een man of een vrouw. We zeggen, man, noem dan de naam, maak het persoonlijk. Neem je vrouw in kwestie tot je vrouw, zul je haar lief hebben, jezelf volledig aan haar geven, voor haar zorgen en haar beschermen, alle anderen achter je laten en haar trouw blijven in overvloed, in gebrek, in vreugde en verdriet, in ziekte en gezondheid, zolang je leeft. Wat is er op je antwoord? En dan kijken we of het antwoord juist is. En ik wil het horen. En dat is de gelofte die gegeven wordt, dat is het ja-woord. En dan vaak wordt de ring gegeven. En dan kan iemand zeggen, lieve, en dan kunnen ze de naam invoeren om dat persoonlijk te maken. Ik verklaar hier voor God, zijn gemeente, onze familie en vrienden, dat ik je aanneem als mijn vrouw. Ik beloof je dat ik altijd bij je zal blijven in vreugde en verdriet, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, tot de dood ons scheidt. Ik beloof je dat ik je zal liefhebben, dienen en respecteren. Ik beloof heilig met je te zullen leven, je trouw te zijn in alle dingen, zoals God het van me vraagt. En ik geef je deze ring als een symbool van mijn liefde voor jou, voor mijn belofte aan jou. Nou, dit is in deze statement staan de Bijbelse commitments, de Bijbelse toewijdingen van een huwelijk. En ik wil een kleine geschiedenis geven over het huwelijk, voordat we verder gaan. Omdat het is fascinerend dat in de afgelopen eeuwen ons perspectief van het huwelijk in algemene zin compleet veranderd is. Nou, in de oude tijden was het met name het katholieke en het protestantse denken had een grote impact uiteraard op het huwelijk. Het was een kerkelijk huwelijk. Nou, het kerkelijk huwelijk werd gezien als de hoeksteen voor de samenleving. Het werd gezien als een commitment, een verbond tussen man en vrouw. Maar wat niet alleen maar was ten nut van de man en vrouw, maar het was iets waar de samenleving, het was iets waar de maatschappij, waar de kinderen en waar de man en de vrouw een veilige context konden creëren voor hun relatie. Het idee van het huwelijk was niet alleen maar romantiek, maar was sociale stabiliteit. Zowel voor hunzelf, voor hun kinderen en voor hun samenleving. Toen kwam in de 18e en 19e eeuw kwam de verlichting. En de verlichting, daar ontstond de waarde van persoonlijke vrijheid om te kiezen. En met name een persoonlijke vrijheid om te kiezen wat ons geluk geeft. Hoe wij onszelf kunnen ontplooien. Dus het hele idee van keuzevrijheid werd vele malen belangrijker dan ooit tevoren. En wat er gebeurde was dat dit een impact begon te krijgen op het huwelijk. Want niet langer meer mijn gezin of mijn kinderen of de maatschappij zijn het doel van mijn huwelijk of zijn een belangrijk onderdeel van mijn huwelijk. Maar nu gaat het huwelijk niet langer meer om ons, maar huwelijk gaat om mij. En Tim Keller en er zijn een aantal andere auteurs die dat zeggen, het huwelijk is van een publieke zaak veranderd in een privézaak. Het huwelijk is veranderd van ons naar mij. En wat er gebeurt, is dat mensen beginnen hun eigen ervaring, hun eigen gevoel te leggen in het huwelijk. En de manier waarop we onze partners kiezen en de manier waarop we trouwen heeft heel vaak een impact erop. Dus het is fascinerend dat het doen van onze eigen geloftes is eigenlijk een uiterlijk vertoon van het feit dat we denken, weet je wat, het huwelijk is vormbaar, het huwelijk is kleedbaar, het huwelijk is wat ik ervan maak. Het is mijn commitment naar jou, voor zolang ik dat voel of voor wat het ook is. En dus in plaats van het vinden van betekenis, door jezelf te ontkennen, wat een hoge waarde was in de oudere tijden. Mensen vonden betekenis door zichzelf dienstbaar op te stellen. In plaats van mannelijkheid, echt mannelijkheid werd gezien als dienstbaarheid, als opoffering. Maar tegenwoordig zien we echt volwassen zijn als de keuze om te kiezen wat jou gelukkig maakt, toch? En het heeft een impact gehad op ons huwelijk. Dus in plaats van het vinden van betekenis door jezelf te ontkennen, door je eigen vrijheden op te geven, jezelf te binden aan de plichten van het huwelijk en familie, werd het huwelijk en familie gedefinieerd als een manier om emotionele en seksuele vervulling te vinden en zelfverwezenlijking te bereiken. Dus het huwelijk werd een middel om gelukkig te worden. Want ik heb de vrijheid om mijn geluk te kiezen en ik kies voor het huwelijk, want daar word ik gelukkig van. Nou, het probleem. Het probleem is dat dit alles zou in potentieel, denken mensen, natuurlijk veel romantischer kunnen maken, right? Want het is vrij, het is mijn keuze, het is romantiek. Maar het probleem is dat dit alles zo'n hoge verwachting creëert van het huwelijk. Want, denk erover na, ik kies mijn huwelijkspartner en ik geloof, ik verwacht dat mijn partner mij dit geluk gaat brengen. Ik kies voor het huwelijk, maar mijn verwachtingen van het huwelijk zijn torenhoog. Mijn verwachtingen van het huwelijk zijn gevuld met mythes, gevoed door onze cultuur en onze fantasie en onze gedachten en onze romantische comedies. En we denken, oké, eindelijk ben ik gelukkig, of eindelijk zal ik gelukkig zijn, of als ik een partner vind, dan word ik gelukkig. En het probleem daarmee is dat hoge verwachtingen leiden tot hogere teleurstellingen. Dus deze nieuwe definitie van het huwelijk, deze nieuwe ervaring van het huwelijk over het vinden van persoonlijk geluk in keuzevrijheid, leidt paradoxaal genoeg vaak tot een hogere teleurstelling in het instituut huwelijk. En wat je ziet is dat doet twee dingen met mensen. Aan de ene kant zeggen mensen, hey, ik wacht langer of ik heb minder interesse in het huwelijk. Dat zie je aan de ene kant. Aan de andere kant zie je dat mensen die trouwen daar een hogere verwachting van hebben. En als die verwachting teleurstellend is, zie je dat een scheiding vaak eerder op de loer legt. We hebben vorige week wat statistieken besproken over het feit dat mensen die scheiden daar vaak helemaal niet gelukkiger van worden. Want wat is het probleem? Mensen zoeken geluk in het huwelijk. Mensen zoeken geluk in een ander, mensen zoeken geluk in een relatie, ontdekken dat ze dat geluk niet kunnen vinden. Dus ze denken, weet je wat? Als ik hiermee stop, dan probeer ik mijn geluk te vinden in een ander. En wie van jullie heeft het gezien, of het nou een huwelijk is of een relatie, dat je denkt dat je relatie afbreekt om een geluk te zoeken met een ander. En hopelijk zit daar een tussenpauze tussen. En dan ontdek je dat die ander je in feite niets meer kan brengen dan die andere persoon. Want je bent niet alleen maar getrouwd met de ander. Je hebt niet alleen een relatie met de ander. Maar je hebt ook een relatie met jezelf. En er is iemand die je altijd meeneemt in iedere relatie die je aangaat in je leven. En dat ben jezelf. En dus een hogere verwachting van een huwelijk. Hoe hoger onze verwachting is. Hoe groter de teleurstelling wordt. En we zijn... En dus zijn we op zoek naar het vinden van een partner die compatible is met ons. Het vinden van een partner die ons aanvult. Een mooie quote van Jerry Maguire. Wie van jullie kent deze legendarische film? Ik hou van deze film op mijn eigen manier. En als je deze film niet hebt gezien, ik bedoel, het is een jaren 90 film, dus ik kan het einde verklappen, want de kans is klein dat je hem nog gaat zien zonder deze preek. Right? Maar het einde van de film, wie van jullie kent de klassieke zin? Allee, trouwens, het is eigenlijk halfwege de film. Maar het is ook aan het einde van de film belangrijk. Maar in ieder geval halfwege van de film staan Tom Cruise en Renee Zellweger in de lift. En ontdekken ze dat er een persoon is die spreekt gebarentaal. En die zegt tegen de andere persoon, zoiets, ik kan dit gebarentaal niet. En dus hij zegt... En Tom Cruise zegt, vraag me af wat ze zei. En zij zegt, you complete me. Oh, amazing, right? Wie van jullie vindt dat enorm romantisch? Ik vind het enorm romantisch. I love it, right? En dus zij denkt, oh, deze Tom, deze Mr. Cruise. Of misschien was ze professioneel als acteur en ze zei, deze Jerry, hij maakt mij compleet. Alles wat ik tekort kom, vult hij in me aan. We zijn compatible. Zie, alles waar ik in tekort schiet, daar is hij goed in. Het is fascinerend trouwens als je ziet dat stellen die aan het daten zijn, dat in het begin dingen die je charmant vindt, gewoon kleine eigenaardigheden, die je leuk vindt aan de ander. Dat die, als het lang genoeg doorgaat, dat die eigenaardigheden veranderen tot irritaties. Is het niet fascinerend om over na te denken? En dat de verschillen, waarvan we denken, oh, hij vult me aan. Dan denk ik, oh, you know what, hij is zo anders dan mij. En zie, het hele idee van you complete me is geen christelijke gedachte. Want de christelijke gedachte is niet dat, en het idee, het christelijke perspectief van het huwelijk is niet dat mijn partner mij compleet maakt. En dit is een enorm probleem, want we zoeken iets in het instituut huwelijk wat we onmogelijk kunnen vinden in onze relatie. Zelfs als je partner je behoorlijk goed aanvult, zul je nooit kunnen ontdekken dat je partner jou heel maakt. Dat je partner jou afmaakt. Dat je partner jou compleet maakt. Laten we dat zo definiëren. Dus zie je wat er gebeurt? Zie je wat er is gebeurd in de afgelopen honderden jaren? Dat het beeld van zelfverwezenlijking, het beeld van ik heb een persoonlijke vrijheid om te kiezen, het beeld van ik kies mijn geluk, het perspectief van hey, doe wat goed voelt, uiteindelijk op ons terugkomt, omdat wat we proberen te vinden in onze keuzes, we uiteindelijk niet kunnen vinden. Dus het probleem is, hoge verwachtingen leiden tot een hoge mate van teleurstellingen. Nou, ik heb één antwoord. Het is niet het antwoord. Want ik denk dat er meerdere aspecten zijn waar we het over gaan hebben tijdens deze serie. Maar ik heb één antwoord op dit probleem vanochtend die ik met je wil delen. Nou, zijn er mensen enthousiast over dit antwoord? Zie, ik heb hier twee glazen staan en dat is geen toeval. Wat een beeld kan zijn van het huwelijk. En deze glazen zou je kunnen zeggen, laten we ze even een beetje vullen. Het is fascinerend dat dit is vaak ons beeld van you complete me. En ik denk dat we subtiel of minder subtiel in ons denken datzelfde beeld kunnen hebben. En ik realiseer me, dit is vrij basic, maar ik denk dat deze basisgedachte heel erg vaak een probleem veroorzaakt in onze relaties. Wat er gebeurt is, we denken, oh weet je wat, onze relatie is er, kijk mijn partner is, oh hier, oh, hij geeft me wat liefde. En dus mijn partner moet mij compleet maken. Nou, ten eerste het probleem is, als schatje geeft me een beetje liefde. Misschien kun je de persoon naast je gewoon even de hand vasthouden als je getrouwd bent. En je denkt, oké, als ik mijn liefde aan jou geef, wat gebeurt er dan? Wel, ik loop leeg. En sommige mensen hebben het idee van, luister, mijn relatie is geven, 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 geven. Mensen zeggen een beetje geven, nemen. Dus denk je, oké, dan ben je klaar om terug te geven. Maar het idee is, zie, je raakt nooit vol van een ander glas wat half leeg is. En dan kun je misschien zeggen, half leeg is een beetje negatief gezegd, Lucas. Laten we het positiever beargumenteren. Half vol. Maar zie, zelfs als je een half vol glaspersoon bent, zul je merken dat uiteindelijk zul je merken dat de hoeveelheid water, de hoeveelheid liefde in je relatie niet toeneemt door elkaar liefde te geven. Ik geloof hier oprecht in dat, zie je kan een beetje liefde geven aan elkaar, zie je hebt een beetje meer liefde nodig, oh, laten we het in de balans houden. Maar zie, uiteindelijk zul je merken dat als dit de basis is van je relatie, dat het liefde niet vermenigvuldigt. Sterker nog, je ziet op mijn tafel dat er wat gemorst wordt. Dus uiteindelijk zul je merken dat je iets verliest. En iedere keer dat je liefde overgeeft, zul je merken, oké, dan zou de ene persoon dacht dat hij aan zijn noden vervuld wordt, whatever that may be. En een andere dag, oké, weet je, en zo is een beetje liefde, is een beetje geven en nemen, zeggen we dan in het Nederlands. Betere definitie zijn geven en ontvangen. En zie, we willen een beetje aan elkaar geven. Maar dit is een probleem. Een probleem is dat we onze relaties zien als een bron van geluk, een bron van liefde. Ik heb het vorige week al gezegd. Soms zeggen single mensen die wat ouder zijn tegen me, ze zeggen, Lucas, maar jij hebt iedere avond iemand waar je op kan steunen. Ja, yeah, that's true. Ik heb iemand waar ik op kan steunen. En dus steun ik op mijn vrouw. Het probleem is, als ik blijf steunen op mijn vrouw, dat mijn vrouw op een gegeven moment zegt, hey dude, je blijft steunen op me iedere avond, leun je op me en ik doe voor jou, maar wat doe je voor mij? En dit wordt een dialoog natuurlijk. Wie van jullie die getrouwd is, heeft het wel eens meegemaakt? Dit wordt een dialoog. Zie, ik krijg niet van jou wat ik nodig heb. Ja, maar ik heb niks meer te geven. Wie van jullie, kom op, eerlijk, handen. Oké, kan ik anders vragen. Wie van jullie is getrouwd? Oké, wie van jullie heeft het wel eens meegemaakt? Dat je denkt van, joh, ik krijg van jou niet wat ik nodig heb. Ja, maar wat ik nodig heb. Ja, maar luister eventjes. Wat ik nodig heb, is dat jij naar me luistert. Ja, maar wat ik nodig heb, is dat jij wat duidelijker bent in je communicatie. En we verliezen wat, maar er wordt niets toegevoegd in de bank van liefde. Want zie, liefde die je van elkaar ontvangt, kan zich niet vermenigvuldigen. Het spijt me om te zeggen, maar er is geen synergie als het gaat om liefde. Je kan niet met elkaar komen, half leeg en zeggen, weet je wat, jij maakt mij compleet en jij blijft compleet. Nee, je zal altijd, wie van jullie ervaart dat liefde, gevende liefde, je iets kost? Right? Gevende liefde kost je iets. Sterker nog, er zijn onderzoeken geweest die heel duidelijk aangeven dat ons geduld opraakt. Wij hebben letterlijk een uithoudingsvermogen. Er is een studie geweest waarin kinderen werden neergezet in een kamer. Een hele enge kamer waarschijnlijk. Kan ik me voorstellen. Weet je wel, met helemaal niks. En met een tafel en een stuk chocola of een koekje of iets dergelijks. En dan zeggen ze, oké, ik ga even weg, zegt dan de onderzoeker. Ik kom zo terug, maar dit stukje chocola mag je niet opeten. En in sommige gevallen, het zullen niet mijn kinderen zijn, maar in sommige gevallen komen ze terug en is dat stukje chocola niet opgegeten. Maar wat ze merken is dat hoe vaker ze dat doen, hoe minder uithoudingsvermogen dat kind of de persoon heeft. Want wat ze ontdekken is dat als je vaker je geduld op de proef stelt, of je uithoudingsvermogen op de proef stelt, je letterlijk je geduld raakt op. En dus als je daarna weer een dilemma voorstelt, uiteindelijk zegt iemand, weet je wat, ik heb 4 testen volgehouden, ik pak het. En zie je dat? Vergelijkbaar met liefde is, onze liefde raakt op een gegeven moment op. Ons geduld met onze partner raakt op. En we merken, hey, dit werkt niet. Want onze liefde met elkaar kunnen zijn als communicerende vaten. Nou, mijn gedachte is, en één van de oplossingen, en ik denk dat er heel veel andere oplossingen zijn, zoals communicatie en dat soort dingen. En mijn vrouw is ongetwijfeld ook aan het woord komen in deze serie. Maar mijn antwoord hierop is, put uit God als bron en zie relaties als de overflow. Ik heb even mijn assistent gevraagd om even een Bijbels beeld te creëren van, past het? Oké, het past bijna. Alright. iPad aan de kant. Alright, amazing. iPhone aan de kant. Zo, wetenschappelijk experiment. Alright. Het is fascinerend, zie, als wij in onze relatie Gods liefde toestaan om ons te vullen, wat er gebeurt is dat uit de overflow van Gods liefde is het oké. Weet je, we kunnen wat geven, want schatje, I got plenty more where this came from. Ik heb een bron in God en weet je, en als het helemaal zo vol is, dan zul je merken, zelfs als je een beetje verliest, we zwemmen in de liefde van God. En er is meer dan genoeg wat we kunnen geven. We hebben niet meer over, ik heb van jou nodig, doe voor mij. Ik heb van jou nodig, doe voor mij. En wat er gebeurt is, dat wanneer we putten uit de onuitputtelijke bron van Gods liefde, dat onze liefde naar elkaar een overflow is in onze relaties van de liefde van God. Dus wat nodig is, en dit klinkt basic, maar het is essentieel. En ik moet zeggen, na 13 jaar huwelijk ben ik nog steeds aan het leren. Zie je dat als ik vind wat ik nodig heb in God, ik niet langer iets nodig heb van een ander. En dit is fantastisch voor vriendschappen. Zie, want er zijn jonge mannen in deze maatschappij die vrouwen zien als een, die jonge meiden zien als een prooi. En ze denken, als ik jonge meiden liefde geef en vervolgens die liefde van ze bedreig weg te nemen, dan kan ik met ze doen wat ik met ze wil. En dus het fascinerende is dat als je in vriendschap en in relaties, als je kan zien, als je je kinderen kan opvoeden met het besef dat God hen lief heeft. Als ze kunnen zien dat zij geluk zouden kunnen vinden in de liefde van hun God. Dat zie, er zullen momenten zijn dat je je leeg voelt. Maar God, en dit is een slecht beeld, want zie, Gods kan van liefde is vele malen groter. Maar Gods liefde is onuitputtelijk. Zie, wat ik zo fascinerend vind, ergens in Jeremia, en dit is spontaan, dus ik moest je over nadenken. Zegt God, jullie hebben, God geeft het beeld voor zijn volk. En hij zegt, jullie zijn als een cistern, als een vat, waar jullie mijn liefde in hebben opgeslagen. Maar het fascinerende is, hij zegt, maar het vat is gebroken. Wat jullie nodig hebben, is een bron van liefde. Dus soms denken we dat we Gods liefde kunnen opslaan. Dat we naar de kerk kunnen komen en Gods liefde kunnen ontvangen. Of dat we kunnen bidden en Gods liefde kunnen ontvangen. Maar het ding is, God zegt, mijn liefde kun je niet opslaan. Want je zou merken dat het leven vergt dingen van je. En je zou momenten hebben dat je opraakt. Ik zeg niet dat als je de liefde van God hebt in je leven, dat je altijd vol voelt. Wie voelt zich altijd vol? Niemand. Maar wat God wel zegt is, luister, wat hij zegt is, ik wil jullie niet water geven die je opslaat in een waterput, maar ik wil jullie bron zijn. Ik ben jullie bron van levend water. En hij zegt letterlijk in die tekst in Jeremia, volgens mij Jeremia hoofdstuk 2 ergens, hij zegt, jullie hebben mij opgeslagen als water. En hij, wat hij letterlijk zegt is, jullie zoeken liefde in andere dingen, in andere afgoden in deze context, maar in andere aspecten van je leven. Maar hij zegt, keer je terug naar mij, de bron van levend water. En je zal merken dat die bron van God nooit opraakt. En dat je altijd iets hebt om te geven als je je geluk vindt in God. Nou, er is één Bijbels voorbeeld van één dwaze man. Die, net zoals de meeste dwaze mannen hier vandaag. Die dachten dat hij het antwoord was voor de tekortkomingen van zijn vrouw. Nou, degene van jullie die de Bijbel hebben gelezen, denken waarschijnlijk gelijk, oh, je hebt het over Elkana, de man, right, van Hanna. Right? En het is fascinerend, want Hanna kon geen kinderen krijgen, wat enorm belangrijk was voor Hanna in die tijd. En het is complex, want Hanna's man was getrouwd met een andere vrouw, die heette Penina. De Bijbel overigens keurt nooit polygamie, huwelijk met meerdere mensen, goed. En we zien sterker nog in de Bijbel de gebrokenheid die afkomstig was vanuit die gewoonte. Dus het is niet zo dat in het Oude Testament het kon, maar de Bijbel beschrijft polygame relaties. Maar zij kon geen kind krijgen en ze was daardoor verstoord en verontrust. Misschien kan het bij de voorkomen, we gaan zo afsluiten. En wat er gebeurde was, ze sprak erover met haar man. En wat zei haar man? Mag ik het zien, 1 Samuel hoofdstuk 1, geloof ik. Vers 8. Elkana, haar man, zei tegen haar, Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart verdrietig? Ben ik niet meer waard dan 10 zonen? Nou, Elkana had goed zelfvertrouwen, right? Maar zie, wij hebben soms de neiging om hetzelfde te doen in ons leven. Om te denken, oké, mijn partner of ikzelf, mijn partner die is bestemd om mij gelukkig te maken. En Elkana dacht, hier, schatje, je bent niet gelukkig, je komt tekort, maar ben ik niet meer waard? Kan ik niet met mijn volheid jou tekort ontmoeten of iets dergelijks? En wat doet Hanna? Het fascinerende is wat Hanna doet. Is, ze zegt niks tegen haar man. Ze zegt niet van, hey, look, waar ben je mee bezig, vriend? Wat ze doet is, ze gaat naar het huis van God. En ze verschijnt in het tempel van God. En ze stort haar hart uit bij God. En God hoort haar gebed. En God geeft haar datgene wat ze nodig heeft. En God geeft haar een zoon. En God geeft haar een wonder. Maar ik vind het fascinerend dat Elkana zegt tegen Hanna. Hij zegt, ben ik niet meer waard? Heb ik niet wat het nodig is? En Hanna denkt, deze man gaat mij nooit geven wat ik nodig heb. Ik ga direct naar God toe. En ik vind mijn bron in God. En laat me je dit zeggen. Wie van ons gelooft er vanochtend dat God in staat is om een wonder te doen? God is in staat om wonderen te doen in ons hart. Het is zo vaak praten we over fysieke genezing dat we vergeten dat God in staat is om ons heel te maken. En als we naar de eerste slide kunnen gaan van die teksten in Efeze hoofdstuk 5. Het is zo fascinerend, want er staat in vers 17, word niet dronken, bedrink u niet. Vers 18, maar dat leidt tot uitspanning. We laten de geest van God u vullen. En wat het interessante is, die term voor laat de geest van God u vullen, is niet een eenmalig moment, maar is een constante ervaring van gevuld worden door God. En wat Tim Keller schrijft in zijn boek, The Meaning of Marriage, ik zou het je willen aanraden om dat boek een keer te lezen. Hij zegt, het is onmogelijk. Het is onmogelijk voor ons om de huwelijkse plicht van een christelijk huwelijk te vervullen, zonder dat we gevuld zijn met de geest van God. Waarom? Wow. Omdat we hebben een constante bemoediging nodig van God. Als we Gods liefde kunnen ontvangen in ons leven. Als we niet ons geluk zullen vinden in onze relaties. Als we het huwelijk plaatsen voor waar het voor bedoeld is. Een commitment, een toewijding, een investering. Dan geloof ik dat, niet dat alle problemen ons huwelijk worden opgelost, begrijp me niet verkeerd. Maar dan geloof ik dat wellicht voor sommigen van ons een basis-issue kan worden opgelost. Als je single bent, vind je geluk in God. Als je getrouwd bent, vind je geluk in je God. En God kan een wonder doen in je hart.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.